Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten die meeluisteren of meekijken, van hartelijk welkom. Deze morgen gaat dominee Jacco Holtland ons voor. Vanuit de jeugd is er een pubquiz georganiseerd. Die zal zijn op 1 mei. Hierover is een uitgebreide mail verzonden. De inschrijving is verlengd tot en met maandag 27 april. Met gezinsattestatie is binnengekomen vanuit Ede Zuid broeder Marien en zuster Marta Vermeer. Als het goed is, wordt daar nu een foto van getoond. Gisteravond zijn nog de werkbladen voor de kinderen verzonden per mail. De collecte in deze dienst is voor Oost voor operatie en mobilisatie en voor rest de Oekraïne-zending. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. De mensen hier in de kerk, niet met veel, maar we zijn ons ervan bewust dat veel mensen meeluisteren en meekijken. We zijn door de Heilige Geest toch met elkaar verbonden. En in deze dienst willen we er zijn tot eer van God en ook tot opbouw van ons geloof. Wij belijden dat we de hulp van de Heer daarbij nodig hebben. Zullen we dat ook hier staande belijden en niet zingend dit keer, maar meezeggend in ons hart. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Ik mag jou de zegengroet van de Heere meegeven. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Het eerste lied dat we zingen in deze dienst is psalm 24, de versen 1, 4 en 5. En met deze psalm zingen we dat God boven alles staat. Dat is eigenlijk ook wel het thema van deze dienst. Dat alles van God is en Hij koning is over deze wereld. Psalm 24, 1, 4 en 5. Zullen we nu eerst een zegen vragen over deze dienst? En direct na het gebed zingen we opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Laten we tot God gaan in ons gebed. Heere God in de hemel, u ziet ons, wij elkaar niet. U ziet ons wel, waar we nu ook zijn. U kent ook ons en u bent onze God. Dat hebt u beloofd, Heere. U bent de God van het verbond. Dank u wel daarvoor. Een dag waarop we niet samen kunnen komen is het vandaag. Een dag waarop we wel de Bijbel, uw woord, open mogen doen. We willen u danken dat we dat toch met elkaar kunnen doen. En in contact kunnen staan met elkaar door uw Heilige Geest. Al is het anders dan anders. Heren, we bidden om uw aanwezigheid hier in de kerk. In ons huis. In ons hart. We eren u om wie u bent, met liederen en gebeden. We zingen hier en misschien thuis met onze stem of in ons hart. Wilt u erdoor geprezen zijn? Heere God, we bidden u om vergeving van wat wij verkeerd deden. U, Heer Jezus Christus, bent gekomen om zondaren te redden. U vraagt van ons niet om de schuld zelf te dragen. Dat zouden we ook nooit kunnen. Als u met ons in het gericht zou treden, wie zou bestaan? Maar bij u is vergeving altijd geweest. Als wij onze zonden belijden, bent u trouw en rechtvaardig om te vergeven. Dank u wel, Heere, dat we het nooit definitief verprutsen. Dankzij uw genade. Heere, u bent de God van hemel en aarde. We bidden u of we van deze tijd, deze bijzondere, soms ook heel bijzonder moeilijke tijd, mogen leren. We vinden het niet fijn. En soms is het heel moeilijk. We willen zo gauw mogelijk terug naar normaal. Misschien is dat niet uw bedoeling. Heere God, geef dat wij deze tijd van crisis ook gebruiken om dichter bij u te zijn. Te beseffen waar het om gaat in ons leven. En wilt u dat ook heel veel andere mensen geven, deze bezinning? Zegen deze dienst voor ieder die het hoort en of ziet. We bidden voor hen die in het buitenland zijn, met ons verbonden. We bidden voor de kinderen in de kerk. Heer, wilt ook het kindmoment wat er straks is zegenen. Om Jezus wil. Amen.
Thank you.
Wij gaan uit de Bijbel lezen, Matteüs 28, de versen 11 tot en met 20. En Rijn de Koning zal dat zo dadelijk met ons lezen. Dit is eigenlijk vervolg op de preek van Eerste Paasdag. Toen ging het over Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Ik heb aan gemeenteleden gevraagd en ook nog met catechisanten dit hoofdstuk besproken. En nou, er zijn best wel wat inbreng geweest. Het kan niet allemaal in de preek terugkomen, maar de rest wat nog niet in de preek aan de orde komt, hoop ik dan later nog te beantwoorden via het dienblad of zo. Na de bijbellezing is er eerst een kindmoment, dus via video, de beamer wordt dat getoond. En aansluitend zingen we een lied en dat zingen we via YouTube.
Ik lees met u Matteüs 28 vanaf vers 11. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hen op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Amen.
Nadat het Pasen was geweest en de Heer Jezus was opgestaan en ze verschenen aan de leerlingen, gaf hij zijn leerlingen de opdracht om naar Galilea te gaan. Maar Galilea was een hele grote berg en daar moesten ze naartoe. En boven op de berg aangekomen, vonden ze daar de Heer Jezus. De Heer Jezus vertelde hen dat ze de wereld in moesten gaan om te gaan vertellen van wie Jezus was en wat hij voor de wereld gedaan had. Nou, dat is best een beetje spannend. Maar gelukkig gaan de leerlingen straks met Pinkster de Heilige Geest in de hand ontvangen. En als ze de Heilige Geest ontvangen, worden ze vol van de Heer Jezus. En dan gaan ze vertellen over de hele wereld. Dan lijkt het net alsof je op die berg staat en het zo over de hele wereld verbreid. Nou was ik ook in Galilea, op die hoge berg. En toen ik naar beneden liep, kwam ik alles tegen wat de Heer Jezus had verteld en wat hij voor ons gedaan heeft. Kijk! Wat hij voor ons gedaan heeft, is het allerbelangrijkste. Hij is voor ons gestorven aan het kruis en weer opgestaan uit het graf. Dat is een nieuw dierenlijkbaar. Die stof ik in mijn rugtas. En ik liep verder. En toen kwam ik deze tegen. Kijk eens, de Heer Jezus geneest alle zieke mensen. Wauw, dat is geweldig. Die neem ik mee. En zo vulde ik heel langzaam mijn rugtas met alles wat de Heer neemt. En wat dacht je van deze? Jezus is liefde. Nou, dat klinkt toch wel heel gaaf. Die bewaar ik, die stop ik in mijn rugtas. En toen kwam ook nog deze. Jezus is onze grote koning. Wauw, ook die gaat mee in mijn rugtas. En zo ging ik verder op de berg af. En ik vond van alles en ik stopte in mijn rugtas. En ineens was mijn rugtas vol. En toen kwam ik iemand tegen en zei: wilt u mij helpen? Geef ik wat minder aan u? En dan gaat u verder voor de zorg ook dat uw rugtas vol is. En zo werd het woord van de Heer Jezus helemaal doorgebracht aan alle mensen van de wereld. Want weet je, als je ergens vol van bent, dan ga je het over vertellen. En dan wil ik iemand enthousiast maken. En die gaat overvallen. En zo gaat het steeds meer door. Dan kan ik jullie op een leuke manier laten zien wat er gebeurt als er iets vol is. Als je ergens vol bent. Let op. Kijk, ik heb hier een doel gemaakt van alle marinaten. Ik heb een kan met water. Dan ga ik het bovenste glas scheppen. Kijk wat er gebeurt als er vol is. Kijk eens. Vol. En dan gaat hij door naar het andere glas. Zie je dit? En als dat glas vol is, gaat het weer door naar de andere. En zo is het ook in het woord van de Heer. Iemand is er vol van ingedaald. En die worden er vol van ingedaald. Zodat iedereen in de hele wereld hoort wie Jezus is. Zullen we daar nu met z'n allen over gaan zingen?
Thank you.
dit kind moment en dit lied, dat past heel goed bij het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben en ook bij de preek. In de uitleg van dit Bijbelgedeelte heeft er nog wel iets aan toe te voegen. Na de preek zingen we liedboek 802, de versen 1 en 6. Door de wereld gaat een woord. Gemeente, geliefd door de Heer Jezus Christus, iedereen die met ons verbonden is, nu of later. Nou, ik wil even beginnen vanmorgen met een misschien wat overweldigende vraag. Maar hoeveel mensen heb jij al bij Christus gebracht in je leven? Hoeveel mensen heb jij al bij Christus gebracht? Nou, ik denk, ik schat een beetje in dat het antwoord zal zijn, ja, wij kunnen niemand bij Christus brengen. Je bedoelt dan, we kunnen niemand het geloof geven. Dat is ook zo. Je kunt niemand het geloof geven. Daar ben ik het wel mee eens. Maar je kunt wel iemand bij Christus brengen. Iemand die nog niet van God hoort, of er niet veel van weet, of het niet gelooft. Daar zijn er veel van. Dus iemand bij Christus brengen is dan meer niet iemand tot geloof brengen, maar iemand in aanraking met Christus brengen. Hoeveel mensen heb jij al in aanraking met Christus gebracht? Liggen er niet heel veel kansen eigenlijk in deze coronatijd? We komen niet samen in een kerkgebouw op het ogenblik. Ja, is het misschien Gods bedoeling dat we ons meer verspreiden? Nou, ik vroeg dus aan de gemeente van denk eens mee over deze teksten. Iemand die schreef het volgende. Zonder kerkgebouw zullen wij creatief moeten zijn om hem bekend te maken. Wat Jezus zegt vlak voor zijn hemelvaart. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Iemand anders die vroeg, iemand anders uit de gemeente vroeg, ja, maar geldt die opdracht nog wel voor ons? Dat was toen, voor de leerlingen geldt het ook voor ons. Nou, laten we ons verdiepen in dit Bijbelgedeelte. Na zijn opstanding, op eerste paasdag, is de Heer Jezus niet linea recta naar de hemel gegaan. Hij is nog 40 dagen hier gebleven. Want hij had nog heel veel aan zijn leerlingen te vertellen. Heel wat keertjes is hij verschenen aan zijn leerlingen. En wat wij vandaag gelezen hebben, dat hij verschijnt in Galilea op een berg aan de leerlingen, dat is minstens de vierde keer geweest. De eerste twee keer in Jeruzalem, de derde keer bij het meer van Tiberias, waar hij een vis at, zeg maar. En de vierde keer dus nu in Galilea. Die ontmoeting waar we vanmorgen over gelezen hebben, dat moet wel een hele bijzondere ontmoeting zijn geweest. Want op de eerste paasdag al zegt de engel tegen de vrouwen, zeg tegen de broeders, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien. Dus die, direct op de eerste paasdag is deze ontmoeting in beeld. Even later zegt Jezus tegen diezelfde vrouwen, Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. Dus op de eerste paasdag wordt deze ontmoeting in Matthäus 28 al een paar keer voorbereid en aangekondigd. En dus is mijn vraag, en hopelijk ook jullie vraag, als dat direct al zo gezegd wordt, waarom in Galilea? Waarom in Galilea? Want kijk eens naar het kaartje. Ik heb met de catechisanten ook even zo over gehad. Kijk, Nederland kun je ongeveer qua oppervlakte over Israël heen leggen. De opstanding en zo, dat is allemaal gebeurd bij Jeruzalem. Dat is zeg maar ter hoogte van Arnhem, qua kilometers. En Jezus zegt tegen de leerlingen, ga naar Galilea. Met andere woorden, wij zouden zeggen, ga naar Groningen. Daar zullen jullie mij zien. Terwijl alles plaatsgevonden heeft in Jeruzalem en ook Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, zal weer zijn in Jeruzalem. Waarom die omweg in Galilea? Je zou kunnen zeggen, nou, maakt het uit. Maar juist omdat op de eerste paasdag de engelen en Jezus zelf zegt, zij moeten naar Galilea gaan, heeft het een bijzondere bedoeling. Vers 16, 28 vers 16, staat dan ook de berg die Jezus hen had genoemd. Nou, het antwoord is dit. Waarom in Galilea? De locatie past precies bij de opdracht. De opdracht is, ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En Galilea, dat moet je even weten, werd genoemd in die tijd het gebied, het Galilea van de ongelovigen. Het Galilea van de heidenen. Want dat was zo in die tijd. In Noord-Israël woonden heel veel, ook wel gelovige mensen. Jozef en Maria woonden er ook. Maar ook heel veel ongelovige mensen. En dat kwam omdat er in die tijd werden bevolkingsgroepen weggehaald en weer teruggezet. Er waren heel veel mensen uit het buitenland komen wonen in Noord-Israël met andere godsdiensten en ander geloof. En Jesaja had dat al aangekondigd over Noord-Israël. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Het is duidelijk wat Christus wil, waarom hij wil dat de discipelen in Galilea komen. De locatie en de opdracht vormen één geheel. Christus wil alle volken bereiken. De mensen die nog niet in hem geloven, wil hij, en dat is zijn liefde, wil hij erbij hebben. Wil hij zoeken, wil hij bereiken. De steen van het geopende graf rolt de wereld in. En Galilea vormt het passende decor. Ja, wij leven nog. Het is een rare tijd, maar het is Gods tijd waarin hij wil dat het evangelie verkondigd wordt. Heeft Jezus niet gezegd, en het zat net ook in het lied, het kinderlied, van ik kom pas terug als alle volken het evangelie hebben gehoord. Ja, en als dat zo is, als dit dus de zaak van God is, dan is dat ook onze taak als kerk en als christen. En natuurlijk willen we graag elkaar weer ontmoeten. We willen graag weer hier in de kerk zijn met z'n allen. We missen de ontmoeting met elkaar. Ik mis dat ook. Jullie vast ook. Aan de andere kant, is het misschien Gods bedoeling dat we, ja, dat we ons verspreiden in deze tijd? In elk geval wil God niet dat wij een besloten club zijn. Zou God ons iets willen leren in deze tijd? Dat we creatief zijn in het bekendmaken van hem? Het gemeenteleven is nu minder intensief. Anders intensief, maar ergens ook wel minder intensief. Moeten we die tijd en gelegenheid gebruiken voor anderen? Ik moest denken aan Handelingen 7, waar op een gegeven moment de gemeente in Jeruzalem door de vervolging helemaal uit elkaar spat. De mensen kunnen niet meer bij elkaar komen. En dan denk je, einde gemeente? Nee, helemaal niet. Dan staat er maar iedereen op zijn eigen plekje ging over Christus vertellen en overal ontstonden nieuwe gemeenten. Ga dus op weg. Maar daar gaat iets aan vooraf. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dus op weg. Er staat niet alleen ga maar op weg. Maar er staat eerst mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Met andere woorden, dat op weg gaan, je hoeft dat niet in eigen kracht te doen. Christus staat er met zijn volle macht achter. Ga dus op weg. Ja, u, jij en ik, wij kunnen genoeg redenen verzinnen om dat niet te doen. Maar juist in dit Bijbelgedeelte blijkt hoe Jezus zich door niets wil laten ophouden. En daarin helpt hij jou en mij ook. Ik wil de boodschap voor je samenvatten zo. Christus de Almachtige bereikt met zijn liefde en genade de mensen die hem nog niet kennen. En hij laat zich niet tegenhouden door leugens, twijfel en ellende. Nou, er zijn drie korte hoofdstukjes nog in deze preek. Christus laat zich niet ophouden door leugens. Na de opstanding is er direct ook tegenstand. Dat heb je wel gemerkt, gelezen net. De duivel zit natuurlijk ook niet stil. Hij zal er alles aan doen om het goede nieuws van Pasen, van de overwinning van Christus, teniet te doen. De duivel is de vader van de leugen. De soldaten die bij het graf zijn, zijn zich doodgeschrokken. Bijna letterlijk. Van de soldaat uit de hemel. De engel die als een bliksem naar beneden kwam. En de soldaten die speren naar de stad, naar de overpriesters, de hoge priesters. En ze vertellen aan de hoge priesters wat ze hebben meegemaakt op die vroege zondagochtend. Ja, wat zouden ze nou precies verteld hebben? Dat staat hier niet bij. Maar in elk geval zullen ze verteld hebben over die engel die als een bliksemschicht uit de hemel kwam. Ze zullen verteld hebben over de steen die weggerold werd. En ze moeten ook geweten hebben, die soldaten, dat het lichaam weg was. Want anders had die smoes van de hoge priesters nergens op geslagen. Die zeiden immers, zeg maar, dat het lichaam is weggehaald toen jullie sliepen. Dus dat moeten ze allemaal verteld hebben. De engel, de steen, het lichaam is weg. Dan moet je je voorstellen, zo komen ze dus bij de kerkraad. Hè? Want dat is eigenlijk de hoge priesters en de oudsten worden hier genoemd. Dus dat, ja, dat is eigenlijk de kerkraad. De soldaten komen bij de kerkraad en zeggen, dit is allemaal gebeurd. Was dat nou niet het moment geweest? Dat deze Joodse leiders, die de Bijbel zo goed kennen, is dat nu niet het moment geweest om tot geloof te komen? Ze wisten wat Jezus had gezegd. Ze wisten dat Jezus had gezegd, over 3 dagen sta ik op. Daarom hadden ze die grafwacht neergezet. En nu krijgen ze iets wonderbaarlijks te horen. Was dit nou niet het moment geweest om te zeggen, oké, wij buigen. Maar wat ze doen is, ze gaan expres een leugen verzinnen. Toch kun je het je wel voorstellen, dat ze dat doen, toch? Vind je niet? Herken je het bij jezelf niet? Dat je hebt dus ongelijk, hè? We hebben allemaal wel eens ongelijk. En je hebt ongelijk. Iemand anders zegt, ja, maar zus en zo, je hebt ongelijk. En om dat dan toe te geven, dat is dan wel een dingetje. Vaak dan sleur je nog allerlei argumenten erbij om toch je eigen gelijk te krijgen. Het is moeilijk om je ongelijk toe te geven. En vaak gaat het over kleine dingetjes, maar hier gaat het over het allerbelangrijkste. En je moet zeggen dat deze leiders van het volk dus de waarheid kennen, maar niet willen buigen voor Christus. Ze hebben er zelfs geld voor over om de waarheid in leugen te veranderen. Achter deze hardnekkige ontkenning zit de vader van de leugen. De Satan. Eerder had de Heer Jezus al gezegd, jullie hebben de duivel, de vader van de leugen, tot vader. Nu schrijft Matthäus in zijn evangelie dat deze leugen, dit verhaal, de ronde doet tot op de dag van vandaag. Iemand vroeg, is dit dan de reden waarom het Joodse volk Christus nog steeds niet gelooft? Nou, als Matthäus zegt, dat verhaal doet de ronde tot op de dag van vandaag, dan heeft hij het over zijn tijd waarin hij schrijft. Of dit verhaal nu nog steeds de ronde doet in Israël, dat zou ik niet weten. Wat wel zo is, is dat de vader van de leugen nog steeds leugens verzint. Wat zijn de leugens van nu? Laten we het daar eens over hebben. Wat zijn de leugens van nu? Nou, bijvoorbeeld, ja, Christus heeft wel bestaan. Dat zal wel, hij zal wel bestaan hebben, maar hij is ook dood, dat geloof ik ook wel, zegt iemand. Maar dat hij weer levend is geworden, dat geloof ik niet. Dat kan niet. Een andere uitleg van de Bijbel is dat sommige mensen zeggen, ja, oké, dat staat in de Bijbel, dat hij echt is opgestaan. Maar dat was meer de liefde van de leerlingen voor hem. Zij verlangden zo nog naar hem na zijn dood, dat ze dit zijn gaan dromen, als het ware. Net zoals iemand die iemand verloren heeft, iemand is gestorven en die nog steeds met die iemand in gesprek is en diegene nog steeds ontmoet. Misschien luistert er of kijkt er iemand mee nu op dit moment die het eigenlijk ook niet gelooft. Misschien denk je zelf van, ja, eigenlijk geloof ik het ook niet dat Jezus echt is opgestaan. Misschien zie je het als een mooi verhaal dat niet kan. Dan zeg ik je, God wil ook jou bereiken met zijn liefde en genade. Misschien weet je ten diepste wel dat het waar is. Alleen is het onwijs moeilijk om je er toch voor te buigen en te zeggen, oké, ik geef me over aan de Heer Jezus die leeft. Dat kan zo zijn. Soms is het ook zo van dat je zegt, ja, ik twijfel, ik geloof het niet. En je er ook niet echt mee bezig wil houden. Dan hou je eigenlijk de waarheid onder. En de vraag is, aan welke kant wil je staan? Aan de kant van de vrouwen en de leerlingen? Of aan de kant van de overpriesters en de oudsten? Het is trouwens zo dat later nog veel van de priesters in Jezus zijn gaan geloven. Want aan Christus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Er is tegenstand, er is leugen. Er wordt wel eens gezegd, als er een kerk ergens komt, dan zet de duivel er een kapelletje naast. Met andere woorden, hij is er altijd bij om de leugen ook ingang te laten vinden. Misschien is het in ons eigen hart wel zo dat je wel eens denkt van, is het allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? Christus is er niet van onder de indruk. De duivel is verslagen. En ik wijs je tenslotte in dit eerste hoofdstukje nog even op de structuur van Matteüs 28. De leugen, dat is dat middelste stukje over de soldaten en de overpriesters. 11 tot 15. Maar de versen 1 tot 10... dat was dus de opstanding van de Heer Jezus en de engel en de steen weg. Dus het begint met de opstanding, dan krijg je de leugen. En dan eindigt het met 16 tot 20. En dan zegt Christus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ga ook weg. Met andere woorden, de leugen wordt gewoon ingepakt door de overwinning van Christus. De leugen heeft niet het laatste woord in het evangelie van Matteüs. Het laatste woord was amen. En Rijn heeft dat goed toegevoegd. Het staat niet in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dat hoort wel echt bij de oorspronkelijke tekst. Het laatste woord van Matteüs 28 is amen, waarvan God, wat betekent het is zo, het is waar en zeker. Een uitroepteken achter het evangelie. Dan komen we bij het tweede. Christus laat zich ook niet tegenhouden door de twijfel. Het is dus al de vierde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt en toch zijn er nog sommigen die twijfelen. Dan staat er, toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Hebben ze hem al drie keer levend gezien en dan twijfelen ze nog. Nou, gewone mensen, hè? Gewone mensen. Dan toch, dat je twijfelt. Ja, oké, dat is zo. Maar is het dan wel zo'n goed idee om twijfelende mensen uit te zenden in de wereld? Om ze het evangelie te laten vertellen? Als je zelf twijfelt, dan is dat toch niet goed? Vorige week ging de preek over Thomas. Die zei van, ik geloof er geen bal van. Tenzij ik de bewijzen zie. En nu lezen we weer, sommigen van hen twijfelden. Is dat dezelfde twijfel als die van Thomas? Nee. Van Thomas zou je ongeloof kunnen noemen, maar dit is twijfel. Dit is meer iets van, ja, ik zie hem levend, maar ik kan hier eigenlijk gewoon niet bij. Dit droom ik, of is het echt zo? Het is te groot en te machtig. En Jezus is daar niet van onder de indruk. Dat vind ik zo opvallend, want wat gaat Jezus nou doen? Hij weet dat sommigen twijfelen. Zegt hij, jongens die twijfelen. Kom, jullie twijfelen. De namen staan er niet bij trouwens, van wie. Gaat Jezus dan zeggen, moeilijk gezicht trekken. En zeggen van, nou, we moeten eens praten. Ik moet jullie nog een heleboel uitleggen. Ja, jullie gaan de wereld in, maar dat kan eigenlijk zo niet. Nee, dat doet Jezus allemaal helemaal niet. Hij is helemaal niet van onder de indruk. Hij overroelt die twijfel door te zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Christus laat zich gewoon niet ophouden door menselijke zwakheden. En dat is best heel bemoedigend voor hen en ook voor ons. Want jij en ik denk dat ook wij 1001 redenen hebben om te zwijgen over de Heer Jezus. Om het goede nieuws niet te vertellen. In de Bijbel vind je ook genoeg van die bezwaren. Bijvoorbeeld Mozes. God kiest Mozes om naar Egypte te gaan, naar Farao te gaan. Mozes zegt, oh nee, kies een andere. Ik kan niet praten en ik kan niet dit en het wordt helemaal niks enzovoort. Op een gegeven moment zegt God, je ga, ik ben met je. Jeremia, die zegt, ah, ik ben veel te jong, dat kan ik niet. Daarachter zit natuurlijk iets diepers. Meer van, ik durf niet zo goed of ik heb geen zin. Ik denk dat het bij Mozes heel sterk zo was, ik heb geen zin. Hij had een gezinnetje ergens in Moab en had het prima naar zijn zin daar. Misschien kan het ook zijn dat je zegt, ja, ik praat daar niet makkelijk over, ik kan niet goed praten en ik weet het zelf ook allemaal niet zo precies. En Christus maakt er geen punt van. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dus op weg. Dus de vraag is eigenlijk aan jou en mij van, hoe groot mag ons bezwaar zijn dat ik niet vertel over God? Aan anderen. Ik moet denken aan de jaren dat ik met ENR ben meegeweest, 5 jaar. Naar het, en dat kan nog steeds, ik heb nog even van het internet gehaald dit. Ik deed mee met het boulevardproject, of strandproject noemden we dat. Nou, lees maar even mee. Kenmerkend aan het boulevardproject Scheveningen is dat je veel mensen spreekt. Mooi is dat je elkaar niet kent of elkaar weer ontmoet. Daarom kan er vrij in alle openheid gesproken worden. Open en eerlijk mogen we Gods liefde doorgeven. Elke ochtend doen we Bijbelstudie. Elke middag gaan we de boulevard op. Dat doen we in een team van 4 tot 8 personen. Doe je mee, geef je dan op. Nou, dat is een uitnodiging nog steeds voor jongeren. Als je als jongeren meekijkt nu. Zoek eens op de site van ENR. Evangelisatie en Recreatie. Ik heb daar zelf geweldige jaren gehad. Ook een enorme boost voor je eigen geloofsleven. Maar ook super spannend. Want wat deden we? Nou, we begonnen 's morgens met gebed inderdaad. En Bijbellezen. En dan, dan gingen we in de bus naar het strand. Nou, in de bus kneep ik hem al, zal ik maar zeggen. Want ja, je gaat dus zo dadelijk over het strand lopen. En dan zitten mensen lekker te zonnen. En lekker ingesmeerd en zo. En dan kom jij aan, samen met nog iemand, en zeggen, ja, mag ik u iets vragen? Ja, ik mag iets vragen. Mag ik vragen of u gelooft u in God? Nou, dan kreeg je allerlei reacties, hoepelop of niet. Of soms eerst wel hoepelop en dan vraag je nog eens door, hebt u slechte ervaringen met geloof of zo? Nou, soms kwamen er hele verhalen en soms ook hele goede gesprekken gehad, vooral met jonge mensen. Maar soms liepen we wel eerst 6 keer heen en weer voordat we iemand durfden aan te spreken. Want het is super spannend natuurlijk. Iemand die je niet kent, zomaar aanspreken. Iedereen denkt dat je Jehovah getuige bent. Zeiden we dan ook gelijk eerst, we zijn geen Jehovah's getuigen. Dat hielp al een stuk. Om het even als illustratie bij van wat mogen onze belemmeringen zijn om het evangelie te brengen. Gisteren stond er in het Nederlands Dagblad, in de krant, hoe jongeren nu vertellen over Christus. Dus overtuigde jongeren die zeiden, wij maken Jezus bekend door goede dingen te doen. Door mensen te helpen, door iets voor mensen te doen. Juist in deze coronatijd ook, onze liefde te laten merken. Nou, dat is zeker heel goed om te doen. Zoals Petrus zegt, volgende dia is dat. Leid onder de ongelovigen een goed leven, opdat zij door uw goede daden tot inzicht komen. Dus dat is zeker iets wat we moeten doen. Laat je liefde zien aan andere mensen. Nou, dat kan iedereen doen in zijn eigen kring, in zijn eigen buurt, of welke connecties je ook maar hebt. Maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven. Terecht werd er in de krant ook gezegd, ja, in hoeverre valt dit echt op als christen zijn? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die goede dingen doen, gelukkig. Het is ook echt nodig om over Christus te spreken. Dat kan niet anders. Dat is ook de opdracht van Jezus, maak alle volgen tot mijn leerlingen. Leer hen onderhouden wat ik jullie geboden heb. Dan zul je dus moeten spreken. Het blijft spannend om erover te beginnen. Maar denk eens waar ben je bang voor? Wat kan er gebeuren? Voor afwijzing? Ja, kan zijn. Maar waar schaam je je voor? Christus zegt mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus. Zie en voel Christus achter je staan. Maar geldt die opdracht nog voor ons? Ja. Het is de core business van God, dit. Dit is de reden waarom de aarde nog draait. Dit is dus de reden waarom wij nog kerk zijn. Niet alleen op onszelf gericht, maar laat je licht schijnen voor de mensen. Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi, in Filippenzen 1, dat hij God dankt dat de gemeente vanaf de eerste dag heeft bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Nou, en hoe gaan wij dat nou doen in deze tijd? Nu we minder met onszelf bezig kunnen zijn. Hoe kunnen wij bijdragen aan de verspreiding van het evangelie? Ik hoop dat je je ideeën aan mij wilt mailen. En dan probeer ik het weer uit te delen. Ten slotte. Christus laat zich ook niet tegenhouden door ellende. Hij laat zich niet tegenhouden door de leugen, door de twijfel en ook niet door ellende. Misschien zeg je die leugen dat zie ik wel staan in Matthäus 28, van die soldaten. En de twijfel heb ik ook gezien bij de leerlingen. Maar die ellende zie ik helemaal niet. Dat klopt ergens wel wat je zegt dan. Maar het zit in de belofte van Christus. Waarmee het evangelie afsluit. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is namelijk een belofte speciaal voor als er ellende is. Voor als je het moeilijk hebt. En het is natuurlijk voor deze leerlingen onwijs moeilijk geworden. Als je het nagaat hoe hun leven is verlopen, daar word je niet jaloers op. Zij gaven hun leven in dienst van Christus. Ze zullen ook hele mooie dingen hebben meegemaakt. Ze hebben het koninkrijk van God zien groeien. Dat was hun grootste vreugde. Maar persoonlijk geluk en aards geluk zal er misschien ook geweest zijn. Maar hun leven is ook vaak gevangenschap geweest en gegeeseld. En uiteindelijk ook vaak wel gedood, gemarteld om Christus wil. En niet alleen zij, maar tot op de dag van vandaag zijn er christenen in de wereld die dit lijden aan de lijve ondervinden. Ze zijn zelfs bereid ervoor te sterven, omdat ze weten, ons sterven is een opening naar het met Christus zijn en in zijn paradijs zijn. Ja, hoe zou je dat kunnen? Zou ik dat kunnen? Zou jij dat kunnen? Zou je willen sterven om het evangelie als het nodig was? Nou, ik zou een moeilijk antwoord op kunnen geven nu. Het kan alleen als je daar bijzondere moed en kracht voor krijgt. En dat is wat Christus belooft. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben met jullie. Herken je dat ergens van? Ik ben met jullie. In het Oude Testament klinkt het verschillende keren. Ik ben met jou. Persoonlijk. En het zit al in de naam Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Het lied van Stela. Op mij kun je vertrouwen. Ik zal er zijn. En God zegt dat heel persoonlijk tegen mensen die een hele moeilijke weg hebben te gaan. Ik had het al over Mozes. Die helemaal niet ziet zitten. En dan zegt God, ga, maar ik ben met jou. Tegen Jozua, die dat opstandige volk naar Kanaan moet brengen, waar ze echt niet met bloemen staan te wachten. En dan zegt God, Vrees niet, ik ben met jou. Jesaja 41. Vrees niet, want ik ben met jou. Ja, we horen het ook best wel vaak. God is erbij. Ik ben erbij. Maar wat betekent dat nou, ik ben met jou? Ik weet nog, toen ik les had in kamp op de universiteit, zei een hoogleraar, die zei van ja, God is erbij, maar niet dat hij als het ware in een leunstoel naast jou zit. Dat is ook erbij zijn. Maar dat bedoelt God niet. Als God zegt, je hebt een moeilijke weg te gaan van ik ben erbij, ik ben met je, dan is hij er met zijn macht bij. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Met die macht is hij erbij en met die macht gaat hij jou erdoor helpen. En dat zegt hij tegen op momenten als een mensen een moeilijke weg moeten gaan. Je gaat die weg in geloof, maar de weg is moeilijk. In deze tijd waarin wij nu leven en heel de wereld eigenlijk nu leeft, zijn er velen die het moeilijk hebben. En wij hebben zo onze eigen moeilijkheden. Ja, misschien opgepakt in je huis. En behoorlijk opgesloten. En dan kunnen het ook irritaties zijn. Er wordt nu al een piek aan burn-outs en echtscheidingen aangekondigd. Omdat het heel wat vraagt van onze sociale vaardigheden en samen zijn. Maar heel afgezien van de hele coronacrisis kunnen we ook op een heel andere manier een moeilijke weg te gaan hebben. Soms moeten we dingen in ons missen die we graag hadden gehad in ons leven. Soms moeten we ook dingen prijsgeven om Christus wil. Omdat je weet, het een is niet met het andere te combineren. Juist op die momenten zegt God, ik ben met jou. Je hoeft het niet alleen te dragen. En ik nodig je uit om dan ook al je moeite die jij persoonlijk hebt te leggen in zijn handen. In zijn handen die zo machtig zijn dat hij jou, inclusief je problemen, kan dragen. En dat geldt dus ook zeker voor de grote opdracht. Makkelijk is het niet, machtig is het wel. Het is Gods grote passie om veel mensen te bereiken. En zijn passie is onze passie, is jouw passie. Want het is Pasen geweest. Amen. Zullen we nu samen luisteren naar Gods goede geboden, die als samenvatting hebben: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. We zingen daarna Psalm voor nu 130. God sprak deze woorden: ik ben de Heere, jullie God, die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En wij mogen denken aan de Heer Jezus die ons bevrijd heeft uit de macht van de zonde. We mogen nu leven voor hem. Vereer naast mij geen andere goden. Aan God heb je genoeg immers. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heere, jullie God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heer je God je geven zal. Pleeg geen moord, maar heb elkaar lief. Pleeg geen overspel, maar wees trouw. Steel niet, deel juist wel. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Zullen we samen de Heere God danken en bidden? Als het goed is, heeft iedereen ook informatie gekregen over de Oekraïne-zending. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij deze tekst ook. Over het werk van Alex en Julia. En van Misha en Friske. En ook informatie van onze studenten die we steunen. Laten we voor hen bidden. Ook willen we Dink danken met Dick en Jolanda Noordhof en hun kinderen, pleegkinderen. Dat ze 25 jaar getrouwd mochten zijn afgelopen week. Waar ze erg dankbaar voor zijn. Ze zeggen zelf, naast 3 prachtige kinderen, ook nog 2 heerlijke pleegdochters. Wat voelen we ons rijk gezegend. Dank aan God. Zullen we met hen daarvoor danken. Verder laten we bidden voor onze broeder en dominee Deddens uit de West. Hij heeft een COVID-besmetting, coronabesmetting. Hij is daar rustig onder en getuigt van zijn geloof en is in contact met de kinderen en de kleinkinderen. Zullen voor hem bidden. En mogen danken dat broeder Wout Brands als hersteld, zichzelf hersteld mag zien. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, u is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. U staat boven de leugen. U bent boven alle twijfel verheven. U spaart ons ellende niet, maar helpt ons er wel doorheen. Dank u voor het evangelie van Matthäus. U wilt niets anders dan de wereld bereiken met het evangelie. En als u dat wilt, als dat de reden is waarom u nog niet terugkomt, ja, dan moeten wij dat ook willen. We bidden om de Heilige Geest, waardoor we creatief kunnen zijn in de situatie van nu. We kunnen niet bij elkaar zijn. We bidden dat dit toch gauw weer mogelijk mag worden, dat we samen komen tot uw eer. Geef ons voor nu, Heren, dat wij vanaf onze eigen plek voor uw koninkrijk willen gaan. Ga op weg, zegt u. Heer, u kent onze bedenkingen, bezwaren, uitvluchten soms. Maak ons vrijmoedig in het spreken over u. En dat onze daden ook daar niet haaks op staan, maar juist iets laten zien van uw liefde. We bidden u, geef dat wij niet de leugen geloven. Naast uw woord dat waarheid is, is de leugen overal om ons heen. Geef dat wij uw waarheid niet onderdrukken. Dank u voor uw belofte, Heer Jezus. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Ook deze dagen dus, deze nare dagen, voor de een zwaarder dan voor de ander. Maar het raakt ons allemaal, het raakt heel de wereld. We bidden u om uw zegen over alle verspreiding van het goede nieuws. In het bijzonder bidden we voor Oekraïne, het land waar we als kerken ook steeds intensiever mee verbonden zijn. We bidden voor Tavriske, voor de predikant Misha en voor Hola Pristan, het plaatsje waar Alex en Julia voor uw koninkrijk werken. Heer, wilt u hen zegenen. De gemeente in Tavriske kan ook niet bij elkaar komen. En lang niet alle mensen hebben internet. Maar heer, er worden toch technische oplossingen gevonden. Maar het is een kleine gemeente en het is een familie. En ze kunnen elkaar eigenlijk niet ontmoeten nu. Ook dat is moeilijk. Heer, wilt u met hen zijn en wilt u hen blijven bemoedigen. Heer, wilt u ook met Alex en Julia zijn in Hola Pristan. Heer, ze zoeken daar contacten, hebben daar ook contacten. Het is nog klein en er zijn soms tegenslagen, maar wilt u hen moed blijven geven om door te gaan. Want u staat erachter, Heer Jezus, u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo bidden we ook voor onze student in Polen met zijn gezin, gezin. Volodymyr Kalinchuk. Heer, wilt u ook bij hem zijn? En ja, hij moet zijn studie doen ook naast zijn werk. En dat is moeilijk. Heer, wilt u geven dat het toch kan, ook mede dankzij onze financiële steun voor hem. We bidden voor hart voor zending, voor alle mensen die vanuit onze gemeenten in deze wereld ergens op weg zijn voor u. Heer, we danken u met Dick en Jolanda Noordhof en de kinderen en de pleegkinderen. U hebt hen 25 jaar samengegeven in het huwelijk. U hebt hen veel in elkaar en in de kinderen gegeven. Heer, daar zijn ze dankbaar voor en wij met hen. Heer, u hebt hen willen sparen al die jaren. En dank u wel ook voor wie ze mogen zijn in de gemeente, heren. U geeft hen ook aan ons allen en we bidden u. Wilt u ook voor de toekomst met hen meegaan? Mag die belofte van u, Heer Jezus, ik ben met jullie al de dagen. Mag dat ook voor hen een bemoediging zijn en een vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan. Heer, we bidden voor onze broeder en predikant dominee Dennis, nu hij ziek is. Heer, we danken u dat hij van u mag getuigen door uw Heilige Geest. U weet welke weg u met hem wilt gaan en daar is hij ook rustig in en over. U bent ook met hem elke dag. We bidden u voor hem, maar ook voor de familie, voor Cor en Inge Laan in het bijzonder, omdat ze bij onze gemeente horen en eromheen staan, maar ook voor de andere kinderen bidden we u, Heren. Dank u wel dat ze zo'n goede band hebben met elkaar, dat ze met elkaar tot steun mogen zijn. Wilt daar ook de komende week de kracht en de liefde voor geven. Dank u, Heer, met Wout en Heinie Brands, dat het met Wout goed gaat, dat hij, dokter heeft gezegd, dat hij zich als genezen mag zien. Wilt u hem ook verder laten aansterken. Ik bid ook voor anderen, Heer, die ziek zijn. En soms weten we het misschien ook niet helemaal. En het kan ook psychische nood zijn, die misschien in deze tijd ook extra zwaar is. Heer, wilt u hulp op uw tijd geven en licht in de duisternis. Wilt u ons bidden horen? In Jezus' naam alleen. Amen. Er is nu een moment dat u uw gave in de collecte kunt geven. En zoals die ook bekend zijn gemaakt en zoals u ze ook kunt zien. Operatie Mobilisatie Hanna Müller voor Oost- en voor West-Oekraïne zending. U kunt het ook via Scipio doen. Misschien een kort muzikaal momentje. En daarna zingen we nog opwekking. Nee, Psalm 89 vers 6 en na de dienst opwekking 642. Met Gods zegen mogen we de nieuwe week beginnen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.